Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de EK voetbalpodcast Kick-off Oranje van de Telegraaf.
Ja, dit.
Met chef voetbal Valentijn Driessen, Oranjevolger Mike Verwij en Wim Cedee.
Ja, jullie wilden een nieuwe leader, dus we hebben stad en land afgezocht, alle audio-videofragmenten of jullie iets gezongen hadden.
Ja.
En dat was dus zo. Dus, we hebben
dus als we nu zingen, Mike en ik, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts.
Ja, dat is dus...
Dan staat hij de volgende keer erin.
Dat zou zomaar de leader kunnen zijn van de volgende podcast.
Nou, dan moet je Jeroen Kapteins de volgende maar even doen.
Ja, precies. Ja, nou ja, toch hartstikke leuk, jongens. Want we hebben de achtste finale nu definitief in de pocket. Hadden we natuurlijk al glansrijke overwinning op het stugge Noord-Macedonië. Mike?
Tegen de nummer 62 van de wereld. Hele knappe overwinning.
Ja, niet?
Nee, er zaten heel veel kwetsbaarheden in. Als Noord-Macedonië op 1-0 komt, had Nederland niks te zeggen gehad. En dat je uiteindelijk van zo'n ploeg wint, dat is wel logisch, denk ik.
Ja, ja dat kon ook eigenlijk niet anders. Maar dat was wel even schrikken, Valentijn. Nou, met de bal zeker, op de paal en de buitenspelgoal. Was maar net buitenspel natuurlijk.
Ja, zeker omdat we in het 5-3-2 systeem begonnen.
Alarm.
Ja, want ik kreeg hele goede berichten over dit.
Ja, er zijn wisselende. Ik krijg wel hele negatieve reacties.
Ja, oh, ik krijg twee hele positieve.
Echt waar?
Ja, ja, werkelijk. Waar.
Van die buurman die zinger, die zanger is en die zijn plaatje wil pluggen. En nou ja, misschien van de bakker.
Ja, nee, die tweede kan ik niet zeggen van wie dat is.
Maar
nee, het is zo'n defensief is een heel goed systeem. Heel vast. Je geeft weinig kansen weg, want je geeft minder ruimte weg achterin. Alleen, als je natuurlijk met twee backs continu naar voren blijft lopen, dan ben je wel kwetsbaar in de omschakeling. En dat was Nederland. En Mike schreef dat ook van eerste helft twee doelpunten tegen. Die worden weliswaar afgekut vanwege buitenspel en een bal op de paal. Ja, en dan kan je moeilijk spreken over een goede eerste helft.
Ja, toch opvallend, hè, die kwetsbaarheid weer.
Ja, Frank de Boer die zocht het probleem vooral op het middenveld. Die vond dat Ryan Gravenberg te diep weg stond. Dus ja, dat was volgens mij ook weer een heel subtiel voorschotje op. Om vooral in de achterfinale weer Martin de Roon op te stellen. Dat kan ik me na gisteren ook wel een beetje voorstellen. Omdat Gravenberg toch wel een beetje bevangen leek door plankenkoorts. En dat, ja, misschien ook niet zo heel gek. Als je als 19-jarige debuteert op een EK.
Ja.
Maar dat... Ja, ik wil niet zeggen dat het me tegenviel, want dat klinkt gelijk zo negatief. Maar ik had wel verwacht dat hij er beter zou staan dan hij gisteren stond.
Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, als Gravenberg te diep staat, dan is het ook aan de bondscoach om dat dan anders neer te zetten, toch wellicht?
Nou, en aan zijn ploeggenoten natuurlijk. Kijk, ik vond eigenlijk dat de verdediging te ver naar achteren liep, waardoor inderdaad dat gat redelijk groot werd.
Ja.
Maar dan krijgen we niks te horen dat Frenkie de Jong ook heel diep stond. En dan balverlies leidt op plaatsen waar je eigenlijk geen balverlies moet leiden. Ja. En dan komt het aan op de organisatie. En ja, ik vind dit systeem, zeker als je heel aanvallend wil spelen, blijft het gewoon een heel kwetsbaar systeem. En dat is ook wel gebleken. Als je defensief wil spelen, met vijf achterop en snel in de omschakeling, en dan helemaal met Malen de paai, dan heb je heel veel snelheid, creativiteit. Dan is het kan het een gevaarlijk systeem zijn. Maar alleen, het is niet des Nederlands. Maar ja, de Boer heeft nou eenmaal voor gekozen. Dus daar moeten we ons bij neerleggen. En hij had wervelend voetbal ook gezien. En
ja,
dat heb ik ook gezien. Net na rust, 4-3-3, Berghuis op de flank. Aan de andere kant Malen.
Ja.
De paai in de spits, Wijnaldum erachter. Ja, dan wervelt het. Maar wat Mike terecht zegt, ja, dan wervelt het tegen de nummer 62 van de wereld. Ja, wat zegt dat?
Nou, ik denk dat één ding wel heel duidelijk is geworden. Dit was natuurlijk dé wedstrijd van het experiment. En dat was Donnie Malen in de plaats van Wout Weghorst. Ja, normaal gesproken kun je daar niet meer onderuit, volgens mij, in de achtste finale. Ik denk, stel dat je Portugal loodt, dat het ongeveer, ja, wat zal het zijn? 50-50, procentje of 45, denk ik, dat je dan doorgaat.
Nou, volgens mij krijgen we dadelijk nog iemand aan de lijn die... Die riep in de krant heel iets anders.
Ik heb misschien wel een verrassing dat we zo nog met iemand kunnen spreken die daar echt zijn werk van heeft gemaakt.
Okay.
Ja, maar dat komt straks. Ja.
Dan ga ik even dobbelen. Goed?
Dan ga jij even dobbelen. Ja, dat is goed. Ja, maar dat horen we zo. Maar goed, jongens, even serieus.
Nee, Mike.
Ja, wat ik wilde zeggen is dat dit systeem met Donnie Malen. Ja, kijk, wij kijken wie Nederland kan treffen in de achtste finale. Maar ik denk als je bondscoach bent van een van de toplanden, dat je Nederland ook niet heel graag tegenkomt. Want zeker met Depay en Malen is het toch heel vervelend om tegen te voetballen. Zeg maar, ja, bewegende mensen achter de verdediging komen. Malen is gewoon een ploeg of een plaag voor elke ploeg. En ja. Ik denk echt dat de boer daar niet meer onderuit kan.
Nee.
Na afloop zei hij van Weghorst viel ook geweldig in, deed helemaal niks fout. Dus hij wilde toch vooral Wout Weghorst nog niet afserveren. Maar ik denk dat er geen andere keuze is dan Malen opstellen in de achtste finale.
Maar Malen en plaag voor elke ploeg. Het is een speler die natuurlijk nog enorm veel stappen moet zetten.
Ja, maar door zijn manier van voetballen, Pim.
Ja. Het is vervelend om tegen Malen te spelen. Zeker als je misschien Portugal loopt.
Maar hij leidt ook de aandacht af. Omdat hij gevaarlijk is in de diepte, moet je hem altijd in de gaten houden. Waardoor je als Wijnaldum zijnde of als Depay zijnde meer ruimte krijgt. Hè. Er is minder aandacht voor die jongens. Hij leidt af. En dat geldt hetzelfde als Depay. Ja, die leidt weer af van Malen. Dus, en Weghorst is gewoon veel makkelijker te verdedigen. Hij heeft geen snelheid in de diepte. Dus op het moment dat je daar gewoon positioneel tegen verdedigt, is hij makkelijk te verdedigen. Hij is wel dodelijker in de 16 dan Malen. Malen heeft meer moeite met scoren dan Weghorst. Dan is hij altijd een beetje onrustig is hij als hij moet afmaken. Alhoewel, ik moet wel zeggen, volgens mij was het Frenkie de Jong, die gaf Weghorst een geweldige kans. En die schoot hij op de lat. En dat oogt dan heel spectaculair. Maar het was gewoon een 1-op-1 tegenover de keeper. Hè. Een beetje schuin wegkomend van de goal. Ja, die had het natuurlijk wel gewoon neer moeten.
Daar zei Klaas-Jan Huntelaar altijd over. Die was daar een meester in. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik in Qatar was. Daar trainde Ajax en Bayern München. En Schalke. Bayern München was het trouwens ook, maar toen was Huntelaar aan het afronden bij Schalke. En echt werkelijk waar, die heeft denk ik 150 keer op doel geschoten. En alles was op het doelvlak. En dat moet Weghorst. Het is een topspit. En zeker in de Bundesliga heeft hij het geweldig gedaan. Maar zo'n bal moet gewoon in het doelvlak.
Ja, ja.
En of die keeper hem dan stopt of niet. Maar zo'n bal moet je gewoon, ja, makkelijk gezegd, niet op de lat schieten.
Maar die dynamiek inderdaad, nu met Malen, Depay, Wijnaldum. Als je dan bijvoorbeeld tegen een Portugal of Duitsland speelt. Die natuurlijk toch, ik noem een Hummels of... Zijn het ook misschien verdedigingen waar als er wat ruimtes vallen.
Ja, maar Portugal is geen ploeg die... we vrezen Portugal allemaal. En dat heeft natuurlijk ook met het verleden te maken. Maar dat is een ploeg die durft gewoon heel defensief te spelen. En durft op de omschakeling. En dat is eigenlijk nu hetzelfde wat Nederland doet. Want Nederland speelt een beetje op zijn Portugees. Weliswaar in een andere formatie. Maar ook meer vanuit de omschakeling. Ja, en daar zijn ze niet echt op de kloppen. En zeker, ze zullen ook hebben gezien en geanalyseerd waar het fout is gegaan tegen Duitsland. Onder andere met Robin Gosens. Want ja, die heeft geloof ik 3 spelers van Portugal tegenover zich gehad. En hij heeft ze 3 omver gelopen.
Ja.
Dus die zullen hun lesje wel geleerd hebben. En die gaan ongetwijfeld nog verdedigende spelen als dat ze altijd al deden.
Ja, ja, ik zat mee te denken of
Nederland wel moeite.
Vind dat wel een zwakke plek in het Nederlands elftal ook. Hè? Als je ziet hoe Van Aanholt gisteren ook weer speelde.
Ja. Ja.
Die lieten zelfs de Noord-Macedoniërs gewoon heel veel aan de bal komen. Ik denk, ja, dat is toch wel een heel zwakke plek in het Nederlands elftal. En dat kan ook wel eens heel vervelend gaan worden in de achtste finale, denk ik.
Misschien zou je dan toch moeten denken bijvoorbeeld aan Ake op de plaats van Blind en Blind op die plaats aan de linkerbackpositie. Kijk, voor de opbouw maakt het niet zoveel uit, want Blind die komt toch al in de opbouw aan de bal. Dus
ja, zo opmerkelijk dat zo moeilijk blijkt, die links, die wingback. Want als je gewoon kijkt naar Wijndal en hoe die het in de Eredivisie heeft gedaan. En Van Aanholt heeft natuurlijk toch een prima carrière in Engeland ook nu.
Ja, toch weer een gemiste kans van de directeur topvoetbal van de KNVB. Als je Gosens nu ziet voetballen bij Duitsland. En daar zei Urbien.
En van Koeman, hè? Want Koeman was toen bondscoach. En die zag het natuurlijk niet helemaal in Gosens zitten op dat moment.
Nee, maar daar zei Urbien Emanuelson gisteren in de studio bij jullie wel wat heel interessants over. Je moet toch eerder met dat soort spelers gewoon het gesprek aangaan en ze maar uitnodigen. Ook al denk je van, weet niet helemaal zeker of het hem wordt. Ja, daar moet je misschien wel gewoon een FTE'tje voor vrijmaken. Mm. Iemand die zich puur gaat bezighouden met mensen met dubbele nationaliteit. Die helemaal gaat doorlichten. En kunnen ze misschien in de toekomst, ook al zijn ze nu nog niet goed genoeg, in de toekomst wel van waarde zijn voor je Nederlands elftal. Ja. Nou ja, Valentijn noemde Pascal Struijk. Jongen die het geweldig goed heeft gedaan bij Leeds United. Daar wordt door België aangetrokken. Ja, ik zou zeggen, nodig hem uit. En blijkt hij uiteindelijk niet goed genoeg. Ja, jammer Edammer. Maar dan is het...
Jammer Edammer?
Ja.
Is dat ook een uitdrukking?
Ja, Ilpendamse uitdrukking.
Okay. Nee. Zoals een vis in de nek.
In de nekkerman. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, weer wat...
Vissen bij de nekkermolen.
Nekkermolen, ja. Jammer Edammer.
Ja.
Malen, Depay, Wijnaldum.
Ja, het is een gouden trio. Werkelijk waar. Als je een aantal combinaties tussen die drie zag en onder elkaar, zeg maar. Ja, dat was gewoon genieten. En dat was het wervelende. En dat was ook vaker het één keer raken. Hè, wat zij graag willen. Ik moet zeggen, Depay die overlegde weer geweldige cijfers. Ook deze wedstrijd weer. En toch blijf je het idee hebben, er zit meer in. Hè. Er kan meer uitgehaald worden. En dat komt ook voornamelijk... Omdat ze individuele acties natuurlijk eigenlijk niet echt lukken.
Nee.
En dat is zonde natuurlijk. Op het moment dat ook nog gaat lukken, dan maakt Nederland gewoon een goede kans om ook van Portugal bijvoorbeeld te winnen.
Ja, je gaat nu zeggen om Europees kampioen.
Nee, Mike, jongen, die weg is nog zo lang.
De buitenlandse media, hè, die waren wel lyrisch.
12 abonnementjes.
Over 12 abonnementjes opgekocht.
Ja.
Maar het zegt toch ook wel iets... Dat buitenlandse media.
Ja, maar jij kent die
zijn.
Gasten niet. Jij kent die gasten en die dames ken jij niet. Dus, en wij kennen ze wel. En het enige is aan ons vragen wat ze doen. Van en hoe zit het met de Nederlands elftal? En wat gaan die doen? En hoe zit het met de formatie? En waarom hebben jullie daar nou al zoveel problemen mee? En dan zien ze een wedstrijd. En Dumfries zien ze dan tegen Oostenrijk en Oekraïne. Zien ze drie keer opstomen. Vinden ze geweldig. Nou, tegen Macedonië hebben we niet gezien. Er komt één keer in de... scoringspositie, die mist hij. Nou, dat was een bal die er tegen Oostenrijk net inging. Via de keeper. Dus daar heb ik er niet zo'n hoge pet
van. Krijg je van de buitenlandse collega's krijg je de vraag... hoe groot de kans is dat Denzel Dumfries de Ballon d'Or wint komend jaar?
Echt waar is die vraag aan jou gesteld?
Ja.
En wat heb je toen gezegd? Hoeveel procent?
Ja, misschien kunnen we dat zo ook even vragen aan.
Ja, nou ja, misschien als ik het niet vergeet... dan kunnen we dat wellicht even vragen. Maar ja, dus zo ligt die groepsfase is achter de rug. Nederland heeft gedaan wat ze moesten doen.
Ja.
De vraag wordt natuurlijk altijd gesteld.
Maar de manier waarop is wel heel wisselend. Hè. Tegen Oekraïne sta je met 2-0 voor. Laat je het heel snel op 2-2 komen.
Ja.
Tegen een ploeg die uiteindelijk ook zelfs nog verliest van Oostenrijk. Oostenrijk was defensief, zat het redelijk goed in elkaar. Maar aanvallend weinig tot niets klaargespeeld. Hè. Vanuit het spel. Hè. Je wint die wedstrijd wel en je maakt doelpunten. Maar vanuit het spel... komen er weinig kansen tegen Macedonië, de nummer 62 van de wereld. Geef je heel veel ruimte, geef je veel kansen weg. Tweede helft begin je echt geweldig met je 4-3-3. Dan uiteindelijk wissel je zoveel dat iedereen is de weg kwijt. Er is geen enkel automatisme meer. Ja, dus ik zou totaal niet weten hoe dit Nederlands elftal zich gaat... of hoe dit Nederlands elftal zich verhoudt met Duitsland, met Portugal, met Frankrijk, Engeland... En zelfs niet met Denemarken.
Nou, dat is natuurlijk wel een groot probleem. Hè? Als je ook, je had het net over de buitenlandse media. Nou ja, Co Adriaans heeft ooit de term scorebordjournalistiek gebruikt. Die zien een 3-0 tegen Macedonië. Nederland is opeens een outsider voor de Europese titel.
Nou, meer dan outsider zelfs, hè?
Ja, kanshebber.
Ja.
Maar er zitten zoveel onzekerheden in de ploeg. Ik vind zelfs, en dat klinkt heel gek nadat een keeper twee keer de nul heeft gehouden. Maar ik vind zelfs Maarten Stekelenburg nog een heel groot twijfelgeval als je ziet... dat hij tegen Oekraïne twee goals tegenkrijgt. Tegen Oostenrijk was het dan zo degelijk dat hij gewoon heel weinig te doen kreeg.
Ja.
Maar gisteren komt er drie keer een Macedonië voor hem. Nou, er wordt één bal op de paal geschoten en er wordt twee keer gescoord. En dat was dan twee keer buitenspel. Maar het is niet zo dat hij even lekker een paar één op eentjes pakt.
Nee.
Ik vraag me toch ook af hoe goed hij is. En misschien dat hij me verbaast en in de achtste finale weergaloos is. Dat kan ook. Maar volgens mij zit hij nog niet echt heel lekker in
het
toernooi.
Hij straalt wel rust uit.
Ja,
maar dat is ook wel lekker als een keeper een bal pakt, hoor. Zullen we ook van keeper zelf.
Doet Valentijn ook op de perstribune. Rust
uitstralen, absoluut. Dat kan niet anders zeggen.
Nee, maar dat is een kwaliteit. Natuurlijk is dat belangrijk voor een elftal. En ook in zijn coaching zal hij fantastisch goed zijn. Maar hij staat er in de eerste plaats gewoon om ballen tegen te houden.
Ja.
En dat heeft hij nog niet heel veel gedaan.
Wat we misschien even kunnen laten horen. We hadden het over buitenlandse media. Maar Patrick Vieira natuurlijk. Een grote middenvelder. Franse middenvelder van Weleer. Die had ook wel zijn. Toch wel zijn specifieke gedachten over. Over de staat van Oranje.
You have to give them the credit. Because they always going to create chances. Because of the way they play football. They are
playing to score goals. So it's always a good team to watch. But I don't think, and I hope for Nigel that I'm wrong, that they have enough again to go until the end. If they don't play well, they will be in trouble to win games.
Ja, nou ja, goed, hij geeft eigenlijk aan wat.
Ja, nou kijk, hier heb ik veel meer. Fiducie niet. Nee, dit neem ik veel serieuzer dan die media. Roy Keane zei, wat Vieira zei. Dat, ja, kijk, deze mensen zijn groot geworden en opgevoed in het voetbal. En die weten exact wat het is om prijzen te winnen. En wat je daarvoor nodig hebt. En wat een team daarvoor nodig heeft.
Ja.
En ja, ik vind Nederland gewoon kwetsbaar.
En dat zijn ook precies de type middenvelders. Dat als je die even erbij had gehad in je elftal. Zo'n Vieira of Keane. Maar we hebben dan Martin de Roon natuurlijk. Maar dat is wel een...
Ja, dat is een wereld van verschil. Ja. Kijk, Vieira die verenigt Martin de Roon en Gravenberg in één persoon.
Ja.
Toen hij zelf middenvelder was. Ja. Of een Frank Rijkaard. Ja, dat zijn mensen, ja, die kan je natuurlijk goed bij hebben. Maar die hebben we gewoon niet. Maar ik denk wel dat Gravenberg daar kan uitgroeien tot zo'n speler. Ja. Dat denk ik zeker. Want ik vond hem aan de bal. Want er werd gezegd, ja, spanning op zijn gezicht en dit en dat. Er gingen wel wat dingetjes fout. Maar hij verschool zich nooit. Nee. En je hebt heel veel spelers die gaan zich dan verschuilen. Nou, dat deed hij absoluut niet. Want hij wilde continu aan de bal. Hij zocht continu de combinatie. Hij zocht af en toe de moeilijke oplossing. Nou, dat kan misschien dan iets simpeler vanuit die rol. Maar het is wat Mike zegt. Er wordt dan natuurlijk alvast een voorschot genomen op het move. En ik vond onze invaller Timber, die vond ik ook weer geweldig spelen.
Ja, dat is toch ongelooflijk, ja, hoe die zich manifesteert in het Nederlands elftal.
En kijk, en die heeft vanaf die rechterkant heeft hij gewoon meer voetbal. Kijk, Denzel Dumfries is een stoomlocomotief en die gaat en die gaat en die gaat. Maar Timber, die heeft ook de afwisseling om het in de combinatie te doen, zeg maar. Die hoeft niet per se het eindstation te zijn. Die kan ook in de opbouw, in de combinatie. En hij kan het eindstation zijn. Dus ja. Ja, die bevalt mij ook heel goed.
Als er ooit een keer een quizvraag komt, wat is het toppunt van zelfverzekerdheid? Dan kun je Jurgen Timber zeggen. Dat is echt...
Ja, en zonder met zijn ogen te knipperen. En opnieuw gezegd, misschien kunnen we dat als een disclaimer bij het begin zetten. Van dat dit tegenstanders zijn die er niet toe doen eigenlijk. Hè. Dat waren eigenlijk gewoon warming-up potjes.
Ja.
En met een uitzwaaiwedstrijdje tot slot tegen Macedonië.
We krijgen overigens wel, jij tweet altijd, Mike, dat de podcast eraan komt. Ook met Atemos. Wellicht dat we nog contact met hem kunnen krijgen. Dat was op dit moment nog even lastig. Dus dat wordt vervolgd. Maar is Overmars al zenuwachtig dat hij denkt van, ik moet die contracten met...
Maar waarom is dat lastig, Mike?
Nee, weet ik niet. Gaan we even kijken.
Liggen aan bij de kraken weer of zo?
Kunnen we Atemos nog een keer proberen te bereiken?
Kunnen we zo zeker een keer proberen te bellen. Maar hij is nog niet online. Dus ik denk dat hij nog bij de masseur ligt.
Dat was wel leuk. Want hij was gisteren in het stadion met zijn kleinzoon. En hij volgt ook PSV. De talenten daar heel erg. Ze kan over Malen nog wat een en ander zeggen. Misschien over België. Waar hij natuurlijk ook wel een band mee heeft. Dus dat gaan we zo proberen.
En die Belgen, die zijn, als je het nou hebt over groeien het toernooi, dat doen zij.
Nou ja, het was tegen Finland nou ook weer niet zo.
Nee, maar die groeien wel, die winnen wel. En er komen spelers aan. En je ziet, het wordt wel steeds beter. Want ze gaven niks weg eigenlijk.
Nee.
Dan konden die Finnen natuurlijk ook weinig.
Denk jij niet dat het een probleem kan zijn? Want ze hebben in Sint-Petersburg gespeeld, Kopenhagen. Ze mogen nu naar Sevilla.
Ja, die hebben alleen maar uitwedstrijden.
Maar denk je niet dat de reizen op een gegeven moment ook een factor gaat worden?
Ja, maar die gasten reizen zoveel, Mike. Volgens mij zijn die daar wel redelijk aan gewend.
Maar het blijft
die
wel
tijdzones, dat is 1, 2 uur max, volgens mij, Rusland.
Het blijft wel een team wat al heel lang op topniveau presteert. Als je die namen...
Nou, op topniveau presteert wel als nummer 1 van de wereld, maar... Uiteindelijk hebben ze nog geen enkele finale gehaald. Hè?
WK 2018 was hun grote kans. Hè?
Ja.
Hebben ze nu dat niveau nog? Weet je, als je dan Vertonghen, Alderwereld, ja, noem ze maar.
Ik denk dat de Belgen een moord zouden doen voor de Oranje defensie. Want als je voor de rest kijkt hoe dat België zelf al in elkaar steekt. Ja, de verdediging is gewoon het zwakste gedeelte. Ja. Daar staan wel een heleboel bekenden van ons, maar dat zijn jongens op leeftijd.
Kan ook al wat spelers van België noemen waar wij moord voor zouden doen. Ja, als je Lukaku en De Bruyne erbij zou hebben, zou je wel iets beter. God, Lukaku en Depay, dat is ook een leuk duootje.
Ja, zo, dat denk ik wel. Nou. Ja.
En dan middenveldje nog even De Bruyne erbij. De Bruyne, De Jong en Wijnaldum.
Maar dan bestaat de kans dat Frank de Boer gewoon Weghorst opstelt. Hoor.
Ja, denk je, ja precies. Ja,
dat jij geeft dat middenveld dan weer. Wijnaldum, De Jong, De Bruyne.
Nou, dat doet hij niet natuurlijk.
Dat zou
Want je moet toch met een... zou hij dan misschien 4-3-3 gaan spelen, denk je?
Nou, dat zou misschien
Als hij wat spelers van België mag gebruiken. Nee, maar ik wou even zeggen over
Ajax. Dat is wel aardig. Dan ga je toch volle 4-4-2 spelen, of niet? Met die twee voorop.
Die twee voorop, ja. Dan zou je 4-4-2 kunnen spelen, ja.
Ja, maar je kan ook gewoon...
Martin de Roon in het puntje naar achter.
En dan, dan is een ruitje op middenveld.
Maar Frankrijk heeft toch ook gewoon drie spitsen eigenlijk... die ze dan ook alle drie opstellen. Of misschien de Oerbeer Manuel zo'n opstelling, hè? Die speelde met twee spitsen.
Je zou bijna verlangen dan naar de Bert van Marwijk variant. Gewoon twee enorme brekers. Gewoon 4-2-3-1.
Ja, zo speelt Portugal. Maar hou nou op, je hebt toch geen twee brekers nodig? Eén vinden we al te veel.
Je hebt toch misschien geen breker nodig? Je hoeft toch niet per se
Ja, maar een breker kan toch ook een voetballer zijn? Nee, je hoeft geen breker te hebben.
Vernon Anita in zijn Ajax-tijd.
Die zou ik niet oproepen.
Was dat een breker eigenlijk? Want
nee,
het is wel zo.
Nee, maar als je het over brekers hebt. In 2010 was het natuurlijk wel een succesformule met De Jong en Mark van Bommel. Hoewel daar ook heel veel... kritiek op is gekomen, dat je daar ook gewoon een voetballer naast had kunnen zetten, naast een van die twee.
Maar dit gaat misschien wel heel ver. Ik maak toch dan even een bruggetje naar Ajax, want daar kwamen wat vragen over binnen.
Weer
maar
over die gozer soms?
Die gozer?
Sulemana.
Ja, misschien wel, maar
die transfer hoopt Ajax snel af te komen.
Ja, maar ja, dat is ik kan net zo goed het bandje van vorige week instarten.
We moeten uitkijken.
Oh jongens, wacht even. Ga jij binnenkort
ik zou niet durven.
Maar het Ajax nieuws doornemen?
Nee, het is wel elke week, toch? Dat ze hem snel open af te ronden.
Nee, die broer van de ING van jou, die gaat die van de troon stoten. Die gaat het langer volhouden dan die broer van de ING.
Wie?
Die Sulemana.
Waarin?
Nou, in het iedere keer terugkomen in de podcast.
Oh ja, precies. Ja, dat is ook waar.
Ja, ik begin nu toch een beetje voor mijn baan te vrezen. Als je die man zou direct die wiskundige aan de lijn hebt, kun je dan ook vragen of ik mijn pensioen ga halen?
Ik ga dat wel even vragen. Maar dan vergeet ik dus helemaal mijn punt. Dat is dat de boer was bij Ajax altijd zoekende naar wie krijgt die positie. Die speelde volgens mij met de punt naar achter op het middenveld. Wie is die breker? En Jong Eno heeft er gespeeld. Vernon Anita heeft er gespeeld. Blind heeft er gespeeld.
Edson Alvarez.
Edson Alvarez, hoe zou het daarmee zijn?
En met zijn vriendin, vraag dat even.
Ja, precies. Maar is dat, nou ja, god, dat is even een gedachtekronkeltje van mij. Dat viel altijd door. Vrij laat, dat middenveld. Maar,
maar de aanval die valt misschien nu wel goed.
Is het middenveld gevallen eigenlijk? Is het team, nou, is het team gevallen nu?
Nou, voor een groot gedeelte vind ik wel, ja.
Linksback is nog even een vraagteken.
Ja, en dan in de formatie zoals hij nu opstelt. Ja, maar linksback zijn er weinig alternatieven. Alleen Daley Blind vind ik een alternatief. Dus ik denk dat niet het hele elftal is gevallen. Maar dat wel heel veel is gevallen. En dan, ja, ik opteer voor Gravenberg. Maar Frank de Boer die opteert voor
Hij
Martin
heeft zijn
Roo.
Formatie voor ik denk de rest dat van het toernooi in zijn hoofd zitten.
Ja, dat sowieso wel.
Ja, dat denk ik wel. Er kwam volgens mij ook een vraag binnen over Gravenberg.
Over die contractverlenging.
Ja.
Daar wilde ik naartoe met die enorme omweg.
Ja, wij krijgen natuurlijk nooit de precieze inhoud van contracten te horen. Maar
alleen Gravenberg
staat... Ja, precies. Staat tot 2023 onder contract. Maar ik vermoed dat Ajax een eenzijdige optie heeft en zijn contract nog met 1 jaar kan verlengen.
Oké, dat is natuurlijk wel heel interessant.
Ja.
Nou, dan zullen ze dat gaan lichten. Of krijgt hij sowieso niet een opwaardering van zijn contract na dit toernooi?
Ja, dan moet Mark Overmars met Mino Raiola om tafel.
Oh ja.
En ik denk dat je dan heel veel moet dobbelen om daar een goed resultaat uit te halen.
En Timber, hoe lang staat die nog onder contract? Weet je dat toevallig uit je hoofd?
2024 volgens mij.
Oké, want dat zijn natuurlijk nu de twee parels van Ajax die je in ieder geval nog een seizoen wil behouden.
Ja. Maar de allergrootste parel heeft, ook een grote parel heeft bijgetekend. Oh, die Van Gensch.
Ja, die heeft bijgetekend inderdaad.
Ja.
Ja.
Heel slim. Kan op alle vier de verdedigende posities uit de voeten. Ook op het middenveld. En ik denk dat hij uiteindelijk links centraal gaat eindigen als Daley Blind ooit een keer stopt met voetballen.
Ja.
Daar heb ik wel heel hoge verwachtingen van.
En ik zag Dusan Tadic nog een kiekje voorbij komen van zijn vakantie. Afgetraind als altijd. Klaar voor de hervatting van het seizoen. Overigens is Feyenoord natuurlijk al begonnen, hè? En Jurgensen die wil weg. Die mag weg, hè? Die wordt uit de selectie gehouden. Is dat eigenlijk terecht?
Nou, ik begrijp Slot wel. Aan de andere kant, Slot heeft ook het belang van Feyenoord te dienen. En op het moment dat je een spits wil verkopen en je serveert hem zo af naar kleedkamer 2.
Ja.
En want dat heeft hij gedaan omdat hij heeft door laten schemeren dat hij een vertrekwens heeft. En daar was Slot er direct klaar mee. Oké, dan train jij niet mee. En dat begrijp ik omdat Feyenoord ook heel snel moet beginnen aan die Europese wedstrijden.
Mm-hmm.
22 juli of zo, de week van 22 juli. Ja, dan kan hij Jurgensen er niet bij hebben. Aan de andere kant, hij vertegenwoordigt wel een bepaald kapitaal. Ja. We hadden het gisteren nog over, 4 jaar geleden.
Ja,
was
maar
het,
ja, dat 17 miljoen. Zeggen, weet je, van dat vroeger wel, dat is, ja, dat vroeger, is een beetje een koe, vroeger, dat is een koe in de kont kijken. Ja.
Nee, maar dat is wel een kwaliteit van een technisch directeur. Dan hebben ze inmiddels een paar gehad bij Feyenoord sindsdien. Alleen je moet wel op het juiste moment verkopen. En dat lukt niet altijd.
Ja.
Maar wat ik, ja, die stoere taal van Arne Slot slaat natuurlijk helemaal nergens op. Als je gewoon communiceert van, oké, Jurgens heeft een vertrekwens. Nou, oké, we geven hem de kans om een club te vinden. En zolang hij die tijd neemt, traint hij nog even niet met het eerste mee. Dan is het ook een prima verhaal.
Ja.
Maar nu, hij was heel duidelijk, dus dat was ik ook. Ik denk, ja gefeliciteerd.
Nee,
vroeger, hè, dan had je geen verkeersdrempels. Vroeger had je Kuilen.
Kuilen? Hoe kom je daar nou in één keer bij?
Ja, dat is een of andere aardappelreclame. Dat is echt geniaal.
Avico.
Ja.
Serieus? Ja, het is het enige aardappelmerk wat ik kan noemen trouwens.
Voor mij wel.
Maar
Vita of iets dergelijks. Ja.
Ja, dat is goed. Zal ik Ademos nog een keer proberen te
doen? Laten we dat maar eens proberen dan, ja.
Nee, maar dat, kijk, hij heeft ook het belang van Feyenoord te dienen. En ongetwijfeld zal dit in overleg zijn gegaan met Frank Arnezen. Maar ja, die heeft al nauwelijks geld te besteden. En als je dan
wat vang je nou nog voor Jurgensen dan? Want hij heeft nog een contract voor een jaar toch, of niet?
Ja, nou, al vang je maar 3 of 4 of 5 miljoen.
Ja. Nee, nou, dus, maar dat de vraag is of je dat er zelfs voor krijgt.
Ja, maar iedere euro daar is meegenomen. Want daar zitten ze echt verlegen om euro's. Dus, ja,
terwijl we nu nog proberen om Atomos...
En wat Mike zegt, zo kan je het natuurlijk ook verkopen.
Te bellen. En de enige club die al aardig aan het winkelen is geslagen is PSV. Hè? Die hebben toch van Ginkel niet gehaald.
Die zijn denk ik al bijna klaar.
Daar zijn ze mee bezig natuurlijk.
Ik denk dat die nu juist spelers moeten verkopen. Ja, eerder.
Ja.
Nou, Dumfries.
Boskachli verlengd, zag ik.
Boskachli verlengd.
Daar zijn ze mee bezig.
Daar zullen ze blij mee zijn bij PSV. Dus de speler heeft het best goed gedaan daar.
Ja, afgelopen seizoen heeft het goed gedaan. Maar het jaar daarvoor...
Ja, die werd neergezet als de nieuwe Daley Blind. Ja, dat is het natuurlijk niet.
Nee.
Boskachli.
Nee.
Maar ik heb over Dumfries nog. Want er wordt nu natuurlijk gesuggereerd. Marktwaarde is rond de 30 miljoen. En zo. Maar marktwaarde kan heel leuk zijn. Als je vrij de markt op kan gaan om hem te verkopen. Maar ja, wat ik een beetje van begreep. Heeft PSV voor het EK aan Raiola al ver voor het EK laten weten. Wat hij ongeveer moet opleveren.
Mm-hmm.
En dat schijnt toch echt in de orde van grootte van 15 tot 20 miljoen te zijn. En dan wil PSV meewerken. Dus ja, dan kan je moeilijk kan je erop terugkomen. Omdat hij nu toevallig 2 wedstrijden zich heeft laten zien op een EK. Dus ik denk dat PSV daar niet de marktwaarde voor gaat krijgen. Maar dat het veel minder wordt. En ja, dat is jammer voor PSV. Want die hebben natuurlijk ook die willen ook graag door en door investeren. En dat is natuurlijk wel jammer. Maar aan de andere kant ook wel weer begrijpelijk dat je zo iemand in de markt wil zetten. Voor een prijs waarvan je denkt, hey, wij hebben dat geld nodig omdat we verder aan het investeren zijn in de selectie.
Heb je zomaar kans dat Minogue al een verkoop voor 30 miljoen?
En om zelf dat percentage te pakken.
En dat PSV er 15 keer.
Maar,
ja. Nou ja, dat is natuurlijk de grote truc van de managers. Omdat dan,
50%.
Stel je voor dat die marktwaarde wordt betaald. Dan gaat er natuurlijk heel veel geld naar en Dumfries en naar Raiola.
Ja. Maar goed, aan de andere kant.
Dat hoort er ook bij. Hè? Dat gebeurt heel veel.
Ja, maar hoezo zou je dan zo'n prijs van tevoren... Dat is natuurlijk ook slim van Raiola. Dat je vraagt van voor welk bedrag mag die ongeveer.
Ja.
Zullen we heel even terug naar Oranje? We wachten nog even op Atemos. Het is ook wel leuk om Atem te betrekken. Ja, maar
misschien is het nu... Want ik word echt... Kijk, wij hebben gezegd, laten we tot woensdagavond wachten. Dan weten we tegen wie Nederland speelt. Maar is het niet leuk om een keer te kijken?
Zullen we echt eventjes... Nou jongens,
nou,
ik...
Maar nu zijn we het luchtledig aan het lullen. Wat wil Mike nou precies en wat wil jij nou precies?
Ja, nee, Mike wil graag met Atemos. En ik heb wel een idee. We kunnen... Peter Hendricks, die kunnen we wel even bellen. Dat is volgens mij iemand...
Dat is die oude pokerjongen, of niet?
Ja, dat is iemand van die bij de Universiteit van Tilburg werkt.
De kut.
Een hele bijzondere... De, wat zei je?
De kut.
Ja, de...
Katholieke Universiteit Tilburg.
Ja, precies. Zo heet het volgens mij niet meer, hoor.
Nee?
Nee, dat zou toch raar zijn. Nou. Je hebt in Zwitserland ook het vliegveld
Ik heb ook in Tilburg op school gezeten.
Echt? Maar niet, heb je gestudeerd eigenlijk?
Hè? Ik heb de academie gedaan.
Welke academie?
Heb je dan gestudeerd?
Voor journalistiek?
Ja.
Okay.
In Tilburg.
Afgemaakt dan?
Nee, natuurlijk niet.
Niet afgemaakt?
Nee. Nee, ik kon tussentijds gewoon hier gaan werken. Maar dan moest je allerlei moeilijke beschouwingen en zo schrijven. En dat heb ik even laten zitten. Want
die opleiding is later omgedoopt door de Azijn Academie.
Ja, het zou wel mooi zijn om de Azijn Academie te beginnen. En jij hebt rechten gedaan, weten we natuurlijk, Mike. Maar die man heet Peter Hendricks, die is van de Universiteit van Tilburg. Laten we hem even bellen, want hij had opvallende statistische berekeningen over hoe groot de kans was, wie we gaan loten. Komt hij aan. De allerbelangrijkste vraag die we hebben is: wie gaan we loten in de achtste finale in Boedapest zondagavond om 6:00? En nou heb ik begrepen, Valentijn, dat jij het niet... Het is eigenlijk heel logisch, want het werkt met statistieken en zo, maar jij snapt dat niet helemaal, hè?
Ik snap er helemaal niks van. Volgens mij moet je hoogleraar kwantummechanica zijn om daar iets van te kunnen maken.
Hey. En is dat nou even toevallig,
Mike? Die heb jij gevonden.
Ik heb Peter Hendricks op dit moment aan de lijn. Meneer Hendricks, wat bent u precies?
Ik ben geen hoogleraar kwantummechanica.
Nou, dan houdt het op. Vertel.
Ik ben cognitie wetenschapper en ook docent in kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Tilburg.
Kijk, precies. Nou, komen er allerlei taartpunten voorbij. Met hoeveel procent hebben we kans dat we Portugal loten? Nou, dat is eigenlijk de vraag die we willen weten. Hoe groot is de kans op Portugal of Duitsland? Toch?
Dat is wat jij wil weten.
Ja.
Ik wil weten, hoe groot is de kans dat we tegen Spanje loten?
Dat wil jij weten. Wil jij nog wat weten, Mike?
Hoe groot de kans is dat we tegen Hongarije loten?
Oh ja, nou.
Ik moet het wel een beetje uitdagend maken voor Peter. Ja, want andere onderzoek heeft hij al gedaan.
Ja, precies. Nee, oké. Okay. Dus... Nou, dan wachten we op antwoord.
Ja, geen enkel probleem. Ik heb toevallig vandaag de nieuwste simulaties al doorgedraaid. Dus deze cijfers zijn helemaal vers van de pers.
Kijk zo, we maken nieuws hier.
Hongarije, laat ik daarmee beginnen. Die kans is heel klein, 2%.
Oh.
De kans op Spanje is nog kleiner. Die is 0% zo'n beetje. 0,04%. Dus dat gaat niet gebeuren.
Dat kan niet gebeuren. Dat had ik al zonder mijn opleiding als kwantummechanicus.
Hoezo kan dat niet gebeuren?
Omdat die hebben twee punten.
Nou, de reden is... Laat ik eventjes het proces, kort uitleggen.
Ja.
Wat ik heb gedaan is... ik heb de uitslagen tot nu toe erbij gepakt. Op basis daarvan gewoon de stand meegenomen die op dit moment staat. En dan heb je een aantal wedstrijden die nog gespeeld moeten worden.
Ja.
Nou, is het zo dat... Bij de wedstrijden die nog gespeeld moeten worden, bepaalde uitslagen veel waarschijnlijker zijn dan andere uitslagen. Dus stel je hebt vanavond de wedstrijd tussen Engeland en... Moet ik eventjes nadenken. Tussen Engeland en...
Ja, dan moeten wij even nadenken.
Engeland en Tsjechië vanavond. Daar is de kans gewoon veel groter dat Engeland wint dan dat Tsjechië wint.
Ja.
Dus je hebt dat voor alle wedstrijden heb je een kansenverdeling. En wat je kunt gaan doen, is je kunt al die wedstrijden die nog gaan komen, die kun je gaan simuleren. Dus je kunt gaan zeggen van, ik pak een dobbelsteen, maar ik pak niet een eerlijke dobbelsteen. Ik pak een dobbelsteen waarop Engeland vaker wint dan Tsjechië. Die kansen schatten we in op basis van de bookmakers. Die zitten er vaak vrij dichtbij. En dan ga je gewoon al die wedstrijden die nog komen, ga je simuleren. En je gaat kijken, wat is de uitslag op dit moment? Als al deze uitslagen inderdaad waarheid worden en... Wie gaat er dan door als nummer 3? En wie van die nummers 3 komt tegen Nederland te spelen? Dat herhaal ik gewoon een hele hoop aantal keer. Dus in dit geval 10.000 keer. Ik hou gewoon die simulatie door 10.000 keer doorheen.
10.000 keren die dobbelsteen gooien. Toch niet?
Ja, nee, dat gaat allemaal met computers, denk ik, toch? Dan.
Dat gaat tegenwoordig allemaal met computers.
Ja,
Ik was vroeger een heel... borderline autistisch jongetje. Dus ik ging echt met die dobbelstenen gooien.
Maar dat raak je toch nooit meer kwijt, heb ik wel eens geleerd. Als je dat eenmaal hebt.
Het is er een stuk van afgegaan, maar ik ben er niet helemaal van afgekomen. Ik doe nog steeds als mijn werk. Dus, maar goed, je gaat dat 10.000 keer herhalen. En dan ga je kijken van in al die 10.000 simulaties, wie komt er nou als tegenstander van Oranje uit? En op basis daarvan krijg je een kansenverdeling wie de mogelijke tegenstanders zouden worden.
Ja.
En als je dat doet, dan blijkt dat het gewoon bijna nooit in bijna geen enkele simulatie Hongarije of Spanje daaruit komen.
Maar de kans op Portugal is wel een stuk groter, denk ik.
De kans op Portugal is inmiddels 38%. Dus die is echt behoorlijk aan het worden.
Ja. Ja.
En die staat bovenaan? Of hebben we er nog eentje die nog...
Nee. Portugal staat helemaal bovenaan. Ook een heel stuk los van de rest. Schotland en Kroatië zijn nummer 2 en 3. 19%, 15%.
Okay.
Frankrijk... is helaas ook nog niet uit te sluiten, want die zit op 12%.
Helaas, dat is toch jammer. Ja. Het is toch geweldig om tegen Frankrijk te mogen voetballen.
En mis ik Duitsland nou of niet?
Duitsland hoeft ons voorlopig denk ik geen zorgen over te maken. Die kans is 4%, dus dat lijkt me niet.
Nou goed,
maar heeft u ook zo gedobbeld dat er helemaal niemand uit groep F doorgaat als nummer 3? Hoe groot is die kans?
Ja, dat gebeurt. Die kans is niet zo heel groot. De reden daarvoor is dat Portugal heel dik van Hongarije heeft gewonnen. Daardoor, zelfs als Portugal van Frankrijk verliest, worden zij een nummer 3. Maar worden zij een nummer 3 met een redelijk goed doelsaldo.
Ja, maar als ze met 2 of 3-0 verliezen, dan wordt dat misschien...
Dat zou kunnen, precies. Als Portugal met 2-0 is niet genoeg, geloof ik. Nee. Ik geloof dat het echt 3-0 of hoger moet zijn. Als dat het geval is, dan gaat er waarschijnlijk geen nummer 3 door in groep F. Maar nogmaals, die kans is gewoon niet zo heel groot.
Ik vraag heel even meneer Hendricks of Valentin Dries het nu helemaal snapt.
Nou, ik bel meneer Hendricks eigenlijk nog even op voor de toto.
Ja,
en misschien kunnen die ook door de computer heen gooien. Ja. Want ik snap niet dat meneer Hendricks nog werkt. Want die moet schat helemaal rijk worden met het invullen van de toto.
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Ja, dat klopt. Dat zijn natuurlijk altijd, doet u aan toto eigenlijk?
Mag u die invullen?
Nee. Ik doe helemaal niet aan toto. De reden daarvoor is dat die bookmakers natuurlijk ook simulaties kunnen draaien. Dus,
precies.
Daar kun je niet veel binnen.
En als u naar het café gaat, meneer Hendricks, gaat u dan ook dobbelen? Of doet u dat alleen voor uw werk?
Wat ik in het café doe... ik weet niet of het heel handig is om te zeggen als wetenschapper. Maar ik heb mijn studie grotendeels dus betaald met de speler van poker. Dus,
kijk eens. Oh. Ja,
zie je toch.
Ja.
En hoe groot is de kans dat Nederland in dat geval wint van Portugal, meneer Hendricks?
Die vraag had ik al verwacht. Dus daar heb ik eventjes nog kort naar gekeken voor de uitzending. Die kans is ongeveer 45%. Dus zijn we underdog tegen Portugal. Dat is niet zo heel vreemd natuurlijk, gezien het verleden. Maar het is vrijwel gelijke kans.
Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie.
En hoe groot is de kans dat Mike Verwijs een pensioen haalt bij de Telegraaf? Dat wil ik dan eigenlijk ook nog wel meteen weten.
Die lijkt me minimaal.
Ik loop heel erg
naar het toilet, meneer Hendricks. Dank u wel voor uw tijd. Ja, dat is toch even goed om gewoon duidelijk te hebben over hoe groot is de kans dat...
Duidelijk.
Snap je het nou?
Nou, weet je wat ik doe?
Ik vind het vooral pijnlijk dat de kans klein is dat Mike Verwijs een pensioen haalt bij de Telegraaf.
Ja, maar
heb
dat
je
is
daar
dan
meer? Jij bent chef voetbal.
Ja, maar dat is dan omdat Mike betere aanbiedingen krijgt.
Denk je?
Ja, niet omdat wij hem kwijt willen, maar omdat hij zulke aanbiedingen krijgt dat hij... Ja, daar kan je gewoon geen nee tegen zeggen.
Ik weet welk bedrag Paul Jansen bij Mino Reale heeft genoemd. Dus
serieus, ja. Ja, dat is de 3
en dat was al voor het EK, hè?
Maar als je nou weg zou moeten, waar zou je dan naartoe gaan?
Nou, daar heb ik nog niet over nagedacht.
Ik denk dat Mike bepaalde functies in de voetballerij, dat hij daar ook heel geschikt voor zou zijn.
Zou hij goed zijn als persvoorlichter van het Nederlands elftal?
Nee, dat is hij niet geschikt voor.
Dat zou ik wel interessant vinden hoe je dat dan zou aanpakken.
Nee,
maar welke functie?
Ja, hij had het over Mino Raiola en zo. En Mike is gewoon heel goed met spelers. En die, ja, in de journalistiek sowieso, hè, want een geweldige neus voor Niels. En altijd de antennes. Daar kan hij natuurlijk ook zo in functioneren.
Zou je dat leuk vinden, spelersmakelaar?
Nee.
Nee?
Misschien aan het einde van mijn carrière, als ik mijn pensioen toch niet haal, nog even mijn zakken vullen.
Nee, maar dat lijkt ook allemaal veel mooier dan het is. En dat hoor je ook. En volgens mij was het Wesley Sneijder, die zei het van de week ook op televisie. Dat had hij al na een dag gezien. Want dan belt een of andere droefsnoet, die belt op. Die komt terug van zijn training. En dan staat zijn toiletje die staat onder water. Of die trekt niet door.
Oh ja.
En dan word jij gebeld.
Maar dan moet je dan je mensen voor hebben.
Dan zit je in Italië.
Mino Raiola zit toch geen toiletten te ontstoppen?
Nee, maar die wordt wel gebeld door dat soort gasten. En die moet dan regelen dat er een toiletontstopper... Dat die naar het huis van Matthijs de Ligt... Het toilet even schoonmaken.
En wat zou als jij uit
maar
deze
over die gozer,
moeten...
over die gozer, wil ik nog even wat zeggen. Kijk, wat gewoon handiger is om te doen... in plaats van al die moeilijke theorieën met die dobbelstenen en weet ik wat... is gewoon nog even 2 nachtjes slapen.
Ja, maar dit is zijn werk.
Dit is zijn werk, maar er zit helemaal niemand op te wachten.
Nou ja, ik heb er toch een plezierig gesprek mee gehad. Ik vond het erg vermakelijk. Wat zou jij gaan doen als je uit deze functie zou worden ontheven? Wat zou je dan nog meer willen doen in je leven?
Wat ik nog meer zou willen doen in mijn leven?
In mijn kerstbeken.
Wat zegt hij? Voorlig in mijn kerstbeken. Of gewoon lekker gaan bakken. Jongens, we gaan eventjes even breken met alle drukte en stress. Gerard Joling en Jeroen van der Boom hebben voor de Oranje Sportzomer de handen ineengeslagen. Met de plaat Alles op Oranje hopen ze alle Nederlandse sporters en sportliefhebbers nog meer in oranje sferen te krijgen. Volgens Jeroen willen hij en Gerard deze sportzomer niet achterblijven. Na 7 jaar doet het Nederlands elftal weer aan een groot toernooi mee. En staat komende zomer in het teken van topsport. Met alles wat er het laatste jaar is gebeurd, is het tijd voor een feestje. En daar denkt Gerard net zo over.
Je krijgt de groeten van Suzanne. Ja.
kick-off.
Ik ben even naar het toilet, jong. Ja, heel het land mag van het slot. De zomer kan niet meer kapot.
Oranje, oranje, oranje. We zetten alles in op jou. Oranje, oranje.
Dat is 3 minuten studiowerk dit.
Ik vind het best. Als je dan toch een nummer covert, vind ik dit wel een leuke cover. Vind je niet?
Ja, dit is zo'n cover. Ja, dat ja, lijkt nee, mij. Dat van welk liedje?
Susanne.
Ja, Susanne, inderdaad.
Susanne. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, het is natuurlijk wel heel goedkoop dit.
Ja.
Ja, natuurlijk. Maar dat gaat toch helemaal nergens over. Maar spelen we eigenlijk nog tegen Kroatië?
Die kant is ook aanwezig volgens mij, toch? Ja,
ja, ja, dat zijn 50% zei je toch?
Ja, volgens Geert Jongs zouden tegen Kroatië spelen.
Hij speelde in Kroatië in de poolfase al.
Ja, nee.
Is ook een leuke pot voor de podcast, kop voor de podcast. Goedkoop scoren van Jeroen van der Boom en Gerard Joling.
Ja. Bij Geert zit de kracht wel in de herhaling bij zijn grappen.
Ja, ook bij zijn nummers.
Was op Ibiza.
Was dat Suzanne niet van hem?
Nee, dat was niet van hem. Maar toen in een restaurantje aan het lunchen. Echt werkelijk waar, bij iedereen die binnenkwam. Hallo, getal 110. Maar ja, na 1 keer denk je, dat is best leuk.
Ja.
Na 2 keer nog best wel een glimlach. Maar na 32 keer had echt iedereen zo van...
Hij komt uit Noord-Holland, Mike. Dat is de kracht van de herhaling.
Ja, bij de molen bij de Neckerman natuurlijk. Ja. Hè, heeft hij vaak gezeten.
Maar, jammer.
Ja, precies. Maar zullen we ook even meteen de stellingen erachteraan pakken? Nu we toch
even alles door elkaar gooien.
Zo, de podcast is bijna afgelopen. Komen wij met de stellingen.
Ik wilde met de stellingen wachten op Aten Mos, want die is daar altijd heel leuk in. Oh, maar ja. Hoeveel sterren krijgt deze?
3 sterren.
3 sterren, oké. Okay. Mike?
Ik denk dat Gerard er gek op is, 3 sterren.
Dit kan echt niet hoor. Geef er dan 5.
Ja, 5.
Oké. Okay. De stellingen. De Allianz Arena moet in de regenboogkleuren tijdens Duitsland-Hongarije.
Eens. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat
en Nederland,
we al
en Nederland, Nederland moet meer doen dan alleen een aanvoerdersband in regenboogkleuren in de achtste finale.
Eens.
Alright. Nederland wint het EK.
Oneens.
De Roon moet in de achtste finale in de basis.
Eens.
Oneens.
De kans dat we Portugal loten is 38%.
Oneens.
Ja. Eens.
Nou, en ik had nog Feyenoord moet Jurgensen behouden.
Oneens.
Had ik nog maar wat over gehad.
Eens.
Oké. Maar toch even...
Mag ik dat even toelichten?
Ja, jij mag dat toelichten.
Kijk, die prijs door die opmerkingen van Slot. Ja, elke club blijft nu natuurlijk wachten tot 31 augustus. Want dan kun je Jurgensen voor bijna niks ophalen. Want Arne Slot gaat geen gebruik meer van hem maken. Dus dan kun je hem beter houden, denk ik.
Ja, precies. En dan maar nog gebruiken als hij misschien van nut kan zijn in het seizoen. Maar even over die regenboogkleuren. Hè. Ik heb dat plaatje gezien van die Allianz Arena. Het zag er prachtig uit. Je zou toch zeggen, dit is het moment nu om dat statement te maken. Net als je met Black Lives Matter natuurlijk het moment had wat een hele golfbeweging teweeg bracht.
Maar waarom vraagt de stad München toestemming aan de UEFA? Waarom?
Ja, misschien zijn ze toch bang voor sancties of zo.
Kijk, de stad München zal geen toestemming vragen aan de UEFA. Maar die hebben het voorgesteld. Maar dan kom je bij de eigenaar van het stadion en de huurder van het stadion. En de huurder die bepaalt in feite wat er met het stadion gebeurt. Kijk, ik ben het mee eens dat het absoluut moet gebeuren. Maar als ik een ruimte afhuur voor een feestje met Nederlands elftal, dan wil ik niet dat er de Duitse kleuren bijvoorbeeld, dat je daar Duitse vlag allemaal hebt hangen.
Nee.
Dus ja, dat op een gegeven moment bepaalt de huurder natuurlijk de voorwaarden waaronder hij dat stadion huurt. Dus ja. Dat begrijp ik dan wel. Maar ik vind ook, dan moeten ze gewoon de rest van het toernooi, op het moment dat de UEFA daar niks van over te zeggen heeft, moeten ze gewoon wel die regenboogkleuren. En het ziet er inderdaad schitterend uit. Dus er is wel een begin gemaakt, dat gelukkig wel, dat er discussie over is. En dan zie je bij iedere discussie op tv, zie je dan ook gelijk die regenboogkleuren rond het stadion.
Het is misschien een beetje een lastige vraag, hè? Maar zouden de spelers van het Nederlands elftal het moeilijker vinden om een statement te maken voor homoseksualiteit dan het Black Lives Matter statement? Het is een heel gevoelig onderwerp. Hè? Ja, dus
dat zou wel heel erg kwalijk zijn, vind ik.
Ja, maar dat is niet zo.
Nee.
Daar geloof ik 100% niet in.
Maar je ziet het racisme, je zou kunnen zeggen, het racisme thema is heel belangrijk. De UEFA heeft ook altijd reclames, maar homo's hoor je dan eigenlijk
ook niet. Nee, maar dat valt natuurlijk ook onder racisme, discriminatie, diversiteit. Maar Kijk, wat het idee wat ik er een beetje bij heb is ook dat Nederlands elftal is net door. En dan gaan ze door naar de volgende ronde. En dat werd ook volgens mij tijdens een persconferentie gezegd door perschef Bart Stichelen. Die zei ook van, we zijn nu even met deze wedstrijd bezig. Nou, dat is vandaag ook misschien nog. Hè, de follow-up met volgens mij Malen en Gakpo. Hè. Nou, die vertellen natuurlijk het verhaal van de wedstrijd van gisteren. En daarna, dan ga je richting Boedapest. En ik kan me niet, of ik moet me ernstig vergissen in de KNVB, maar ook zeker in de spelers van het Nederlands elftal, dat er niks gedaan wordt.
Nee.
Die gaan wat doen.
De vraag is ook of ze genoeg gaan doen. Of...
Maar jouw vraag was of de regenboog aanvoerdersband van Wijnaldum genoeg zou zijn. Ja, je kunt ook hand in hand het veld oplopen. Of je kunt natuurlijk allerlei dingen bedenken. Misschien heeft Frank de Boer wel een regenboog gestropt.
Of misschien dat de twee spelers met elkaar kunnen zoenen.
Hè? Ja. Nee, na een goal. Nee, nou, dan hoop ik dat er heel veel gezoend
maar
wordt.
Je hebt natuurlijk, het is heel gekscherend, maar je hebt natuurlijk in dat blad van Linda Lomo, had je dan hetero mannen die dan voor de foto gingen die dan met elkaar wat doen. Nou, als je een statement wil maken.
Ja, je kan ook bij de tosse scheidsrechter op zijn bek pakken. Maar dat slaat ook. Kijk, ik bedoel, je moet de spelers...
Maar misschien zat er een vrouw dan weer. Nee,
daar is ook alweer een hoop commotie over. Dat zij alleen het vierde vrouw mag zijn. Ja. Langs het veld. Hè? Ja. Dat zij geen wedstrijd heeft gekregen tot dusver.
Ja.
En vind ik ook begrijpelijk. Dat zij ook een wedstrijd. Daar is zij toch voor geselecteerd. Om ook een wedstrijd te krijgen. Maar misschien krijgen ze hem wel in de achtste finales. Dat zou kunnen.
Misschien wel Nederland-Portugal.
Ja.
Ja. Maar goed. Maar dit is.
Gaat die keren dat ik haar gezien heb. Viel ze mij niet tegen. Die wedstrijd onder andere van het Nederlands elftal. En ook die Supercup finale die ze gefloten heeft. Deze
best goed. Ja.
Ja, ik denk dat we... Want, ja, wat wij zeggen?
Nou, Nederland speelt in Boedapest. En kijk, ik bedoel, het is geen wedstrijd van Hongarije normaal gesproken. Want ik hoorde net dat die kans ongeveer 2% is.
Ja, nog kleiner.
Maar wat daar gebeurde bij... bij wie was dat? Mbappé,
ja.
Ja.
Zeg maar die oerwoudgeluiden. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Nederland heeft natuurlijk ook een aantal donkere spelers. En wat gebeurt er als er oerwoudgeluiden te horen zijn? Er is altijd gezegd, we stappen van het veld. Ik vind ook dat Oranje dat onmiddellijk moet doen als die geluiden te horen zijn. Het is wel een EK, wat zijn de consequenties? Ja. Stap dat veld maar af.
Ja. Zeker als het massaal gebeurt. Ja, er zit natuurlijk altijd een of andere onverschrokken idioot die niet van voor enige reden vatbaar is die het doet. Maar als daar inderdaad een mannetje of 100 oerwoudgeluiden zijn aan het maken, of minder ook, dan vind ik ook, dan moet je een statement maken.
Ja.
Het kan niet zo zijn dat je dat altijd wil doen, behalve tijdens de EK, want dan zijn de consequenties misschien te groot.
Nee, tegelijkertijd is het natuurlijk ook, het is een hele grote stap om natuurlijk dat...
Nee, dus het is makkelijker. Maar er is geen tegelijkertijd, Pim.
Nee, maar
je staat ergens voor of je staat er niet voor.
Ja.
En dan
maar Mike,
dus
vind jij ook dat als één iemand het roept?
Nee. Kijk, dat moet het ook.
Maar je staat ergens voor.
Ja, maar het moet natuurlijk wel. Kijk, één idioot.
Dan moet je die idioot er gewoon uithalen.
Ja.
Ja, dat wordt nog wel een extra dimensie. Wat je natuurlijk nu gaat krijgen is dat in allerlei programma's gaat erover gesproken worden.
Ja, hier gaat natuurlijk. Ja, maar hier komt ongetwijfeld een reactie op van. Waarschijnlijk, ik denk Wijnaldum of zo. Want die is toen een tijd. Heeft hij natuurlijk ook het woord gedaan namens het Nederlands elftal in dat Black Lives Matter gebeuren. Dus ik neem aan dat ze wel zo slim zijn bij de KNVB om dat te hand te nemen.
Maar Robert Manuel Wilson overigens nog interessant over zei van blijft die verbinding zoeken. Zat gisteravond overigens ook nog in de Oranje Zomer, zag ik.
Ja, wat overigens wel een probleem is bij dit soort zaken. Kijk, Hongarije is natuurlijk gewoon een knettergek land. Daar heeft premier Rutte ook iets over gezegd, over die homo-wetgeving. Maar er is ook een grote Oranje-mars waarschijnlijk, een soort Oranje-plein. En daar werd op Twitter ook een oproep gedaan van kom daar allemaal met een regenboogvlag naartoe.
Ja.
Ja, hoe verstandig dat is. Kijk, er lopen daar skinheads rond en de grootste idioten die je kunt bedenken. Ja, je kunt je ook een heleboel... Het zou een geweldig gebaar zijn, maar dat is natuurlijk wel heel erg tricky.
Ja, zeker omdat je natuurlijk niet gesteund wordt door overheidsinstanties daar. Je hoeft niet te verwachten dat de politie je zal beschermen.
Nee, ik visualiseer nu in één keer die oranje fans die daar komen met hun jurken en pruiken en neptieten. En dan die Hongaarse rechtse extremistische gasten die daar staan. Dus
want kijk, Orbán, ja, ik denk dat iedereen dat wel ziet en beseft. Dat is natuurlijk echt een idioot.
Ja.
Alleen hij heeft wel ontzettend veel steun in dat land.
Nee,
dus,
zeker.
Ja.
Zeker. Nee,
het vervolgtraject is waarom doet de UEFA niks? Dat is Dat heeft natuurlijk te maken met het vervolgtraject. Omdat Boedapest staat genoteerd om eventuele wedstrijden van Londen over te nemen. Ja. Mocht Londen in een lockdown komen. Wat niet te hopen valt. Want het zou het EK echt weer op zijn kop zetten. Dus de UEFA die met een Sloveen als voorzitter. Die denkt van ja, wij willen geen ellende ons op de hals halen al bij voorbaat. En we willen een uitwijkmogelijkheid hebben. En dan is en Boedapest is natuurlijk de uitwijkmogelijkheid. Omdat daar ook publiek welkom is.
Ja. Dus dat wordt een chockvol stadion. In ieder geval een mooie affiche. Atomos, denk ik dat we de volgende keer gaan proberen. We kunnen nog één laatste poging wagen. Anders, het is altijd leuk. En is een vriend van de show. Dus die had een portie kibbeling wat hij zou krijgen. Hè, als hij in de uitzending zou komen. Dus wat dat betreft.
Die weet natuurlijk hoe die kibbeling smaakte de vorige keer. Dat heeft hij natuurlijk wel van ons gehoord.
Die was niet zo lekker, nee. Dat klopt.
Die was niet tevreden.
Nee, dat was de kibbeling die ik meenam. Was wel lekker.
Ja, die was wel lekker, ja. Ja.
Voor jou was ook helemaal geel.
Ja, die stond ook al lang. Die kwam al wat uit, omdat jullie moesten...
Maar je moest ook geen kibbeling bij de sigarenboer halen.
Nee, precies. Nee, ik denk dat Aad eventjes...
Ik denk dat Aad in de A300 aan het rondtour is.
Zo is het. Nou, doen we dat gewoon volgende keer. Is ook al mooi, zoals je een teaser. Een teaser voor de volgende
Dat is wel ernstig. Dat we
zitten met Aad zitten we voor dingen. Ik ben echt razend benieuwd wat Aad vindt van die malen weghorst discussie.
Ja.
Maar de volgende podcast is volgens mij vrijdag al. Dat is nog voor de wedstrijd. Dus dan kan Aad ook zijn licht erover
laten schijnen. Als Aad het leuk vindt, dan kan hij deze kant op komen. Dan neem ik kibbeling mee. Nou, alleen als hij deze kant op komt.
Precies. Nog even twee puntjes voordat we gaan afronden dan. Want het actuele nieuws is... Nou ja, Koopmeiners is echt op weg naar Atalanta. Is dat een mooie club?
Nou, die moeten nog wel
is dat een mooie club voor hem? Lijkt echt op weg naar Atalanta inderdaad. AZ bevestigt gesprekken met Atalanta. Over Koopmeiners lees ik
hier. Is een mooie club voor hem.
Ja?
Ja.
Ja. En de Pai natuurlijk, die heeft nu zijn transfer naar Barcelona te pakken. Mike, jij tweette daar ook nog over, hè, dat het zo mooi nieuws is.
Ja, zeker. Ik krijg nu een appje.
Oh.
Dat Tristan Gooyer, heel groot talent bij Ajax, gaat vandaag een nieuw contract tekenen. Speelt bij Ajax onder 17.
Oké, nou.
Ja. Maar die, wat je nu ziet bij dat Nederlands elftal, als je nu de club ziet, hè, dan komt er weer een Barcelona bij je. Dus dat zie je, zag je ook bij die Belgen. Op een moment dan vliegen ze uit over heel Europa naar de Europese topclubs. Dus we hadden net de stelling, wordt Nederland Europees kampioen? Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat ze wel hele hoge gaan gooien over 15 maanden op het WK. Want er zijn een aantal jongens zijn weer verder. En die hebben weer een jaar extra Champions League gespeeld. De jeugd is rijper geworden, dus... Dan denk ik dat Nederland echt ver kan komen.
Justin Bijlo misschien een jaar heel gebleven.
Ja,
dan is Malen heeft een transfer gemaakt naar wellicht Dortmund.
Dumfries
een transfer. Gravenberg.
Donny van der Beek aan het spelen bij United.
Ja, nou dat wordt ook nog wat. God, ja, hoe zou het met Donny van der Beek en Jasper Cillessen gaan? Hè? Die zullen wel balen als ze dit Oranje nu zien spelen. Wil je nog wat kwijt, heren, op het eind? Nee. Producer Hein, wil jij nog wat kwijt?
Ja,
klinkt ja of nee? Hij klinkt nee.
Ik ben toch wel heel erg teleurgesteld dat ik mijn pensioen hier niet ga halen.
Nee, de kans is klein. Hè? Het kan nog.
Het kan nog.
Dus
hij gaat alleen weg bij een grote uitdaging natuurlijk.
Ja, precies.
Maar het ook op die dobbele stenen.
Wat?
Ja, waarom ga ik mijn pensioen niet halen? Die vraag raad je te stellen. Kijk, ik bedoel...
Shit, slechte journalistiek zeg. Ik was zo overrompeld door zijn antwoord.
Dan hoor je te vragen, wat staat er dan op die dobbelstenen? Gaat hij weg bij een nieuwe kans of schopt al je onze bereik?
Misschien dat we Peter Hendricks wel nog even kunnen bellen... als uiteindelijk bekend is wie we dan loten in de achtste finale.
Ja, dan hebben we weer een podcast van 1 uur en een kwartier.
Oké, jongens. Hey, dankjewel. En tot de volgende. Dan is Valentijn gewoon weer in de studio. Wellicht hebben we weer een gast. En Mike is dan ook nog hier...
Ik vertrek zaterdag of?
Hij vertrekt zaterdag.
En ik heb speciaal maandag extra vroeg een vlucht teruggenomen om niet af te hoeven zeggen voor de podcast.
En neem je dan wat souveniertje mee uit Hongarije?
Een regenboogvlag.
Zou James Last daar groot zijn trouwens in Hongarije?
Zo.
Ja, dat denk ik wel. Oké, ik zeg tot de volgende.